Welkom bij de Huddle, de podcast waar we coaches van alle niveaus aan het woord laten om hun ervaring en visie te delen met jullie. Vandaag trekken we naar het Meetjesland, waar we in gesprek gaan met coach Steven van de Vijver. Hij staat al enkele jaren aan het roer bij BM Gimbas Nesselaren. Coach Steven geeft ons enkele insights over zijn filosofie, waaronder het belang van rebounding. Enjoy the Huddle.
Hey, hallo, dag coaches. Welkom in de nieuwe aflevering van de Huddle, aflevering 31 van dit seizoen. En deze keer gaan we opnieuw naar Oost-Vlaanderen, meer bepaald naar Knesselaren. Ik denk dat dat in het Meetjesland ligt, of juist niet, dat weet ik niet. Coach Steven zal het ons zo meteen wel bevestigen. Maar fijn om nog een keer met een jonge gedreven coach in conversatie te gaan vandaag. Maar eerst en vooral de vraag die we altijd stellen, hoe is het met u, coach?
Alles oké. Het weekend staat voor de deur, dus alles oké.
Nee, klopt. Super. Knesselaren, is dat Meetjesland of niet?
Ja, dat is Meetjesland.
Ah nee, dan hebben we toch alleen iets juist vandaag. Nee, top. Nee, coach, super dat je er wel bij bent. Merci alvast voor de tijd te nemen. We zijn al een paar weken in contact. Hè. Dus, je zit met drie agendas. Niet altijd evident om een vrije avond te vinden in onze basketvolle agendas. Maar het is ons gelukt, dus super. Misschien om mee te starten, coach, dat je een keer aan de kijkers en aan de luisteraars kunt toelichten. Je bent actief bij BEM Gimbas Knesselaren. Misschien eens kort toelichten wat je juist doet, welke ploeg en wat eigenlijk allemaal jouw rollen zijn. Hè.
Nou, ik ben coach van de Heren A, spelend in eerste provinciaal in Oost-Vlaanderen. Dat is eigenlijk als coach mijn enige taak dit jaar. Ik geef nog een specialisatietraining aan U12, U14 leeftijd. En daarnaast ben ik eigenlijk sportief verantwoordelijke. Dat is eigenlijk een beetje jeugdcoördinator, maar van het volledig algemeen beleid. Maar dat wij nog altijd een beetje aan het groeien zijn als club. En nog altijd een beetje aan onze structuur aan het werken zijn. Dus dat zijn eigenlijk mijn voornaamste taken.
Oké, top. En ja, je zit al een paar jaar bij Knesselaren. Je hebt ook al een aantal jaren die eerste ploeg onder jouw hoede. Denk dat jullie, ik weet niet wanneer heb jij overgenomen, wanneer zijn jij start? Die zaten toen in vierde of in derde?
In derde. Eigenlijk ging ik na een relatief moeilijk seizoen als speler in Hansbeke, ging ik eigenlijk daar gaan spelen. Ja. Omdat ik was ook zelfstandig en dergelijke en het werd ook wel allemaal zwaar. Dus was het eigenlijk een ideale stap om daar eigenlijk nog wel een aantal jaar te gaan basketten. Totdat eigenlijk het verdict kwam van een dokter dat mijn enkel dat niet meer toeliet en dat de ene oplossing stoppen was. Dus dan ben ik daar gewoon niet gestart. Maar na drie wedstrijden had de toenmalige coach zijn ontslag gegeven. En heeft dan de voorzitter Geert van Vlaanderen mij opgebeld met de vraag of dat ik wou overnemen. En zo ben ik eigenlijk dan toch in Knesselaren gerold. En zeven seizoenen later zit hier nog altijd. Dus en vind ik het nog altijd even plezant. Dus ik zie mij nog niet direct Knesselaren te verlaten.
Hoe oud was jij als je eraan begon? Want je bent even oud als mij ongeveer, denk ik. Hè?
Dus ik was 84, ik was 38, dus ja. Ik was 31 als ik eigenlijk 31 als ik aan die rol begon. Hè.
Eigenlijk iets te jong om te stoppen.
Maar ik was al een keer gestopt geweest. Hè. Ik, na een aantal jaren Eeklo, eerst provinciaal en Hansbeke, was ik dan al gestopt. Dan was ik beginnen coachen ik was al lang jeugdcoach, maar beginnen coachen in Bavi ook. Maar dan toch twee jaar later de kriebels weer gekregen om te basketten en dan opnieuw gestart. Maar dan goed, door het verdict van de voet dan toch moeten stoppen.
Ja, dat is altijd ambetant. Maar ja, als je nu kijkt naar het parcours dat je al afgelegd hebt, als coach, je hebt ondertussen toch al twee of drie promoties achter de rug met de ploeg. Als je kijkt, want ik heb het nu even niet gevolgd, de ploeg van het eerste jaar dat je overgenomen hebt, zitten daar nog altijd spelers bij, nu, in de huidige kern?
Nee.
Oké, ja. Nee, maar oké. Want wat Mike zich ook vooral afvroeg, en ik ook, hè, je zit daar nu al een aantal jaar, want ja, dat is niet altijd een evidentie als coach, dat je vele jaren bij dezelfde club of ja, zeker dezelfde ploeg blijft. Ja, hoe zit dat bij u? Hoe probeer jij je elk jaar opnieuw heruit te vinden? Of heb jij een bepaalde manier van werken om dat te triggeren?
Oh, ik ben er eigenlijk gestart in Knesselaren. Ik had direct wel een beetje een heel goede klik met de toenmalige mensen die aan het hoofd stonden. En ook wel het gevoel dat er veel in die club uitgehaald kon worden. We hebben onder andere een heel mooie accommodatie in Knesselaren. En goed, ik voel die ambitie op dit moment nog altijd. En dat is wel een van de drijfveren. Ik ben wel een coach die ambitie nodig heeft, of doelstelling nodig heeft om goed te kunnen presteren. Zomaar ergens spelen om te spelen, dat ligt niet zo in mijn aard. Ik wil daarvoor veel te graag winnen. En je groeit daar natuurlijk wel een beetje. En de ploeg die toen aanwezig was, daar heb ik van overgenomen. Daar zat echt wel kwaliteit in. Hebben we heel snel een paar dingen kunnen opbouwen. Maar natuurlijk, jaar na jaar voel je een aantal spelers afhaken. Eén, ja, je stijgt een paar keer. Dus sommige spelers worden het niveau niet meer. Worden niet mee met niveau. Of andere spelers stopten met basket. Dus die ploeg wordt eigenlijk wel al die jaren wel wat gevoed met nieuwe spelers. En dan als coach heb je ook wel altijd nieuwe uitdagingen. Want een niveautje hoger zorgt ook wel voor dat je nieuwe uitdagingen hebt. En dat is eigenlijk wel een aantal jaren de zaak geweest in Knesselaar. We zijn direct overgegaan naar tweede provinciaal. Direct overgegaan naar eerste provinciaal. Dus je hebt wel altijd een uitdaging. Dan zijn we jammer genoeg weer gezakt. Dat was weer de uitdaging om opnieuw te komen. En nu is het eigenlijk nog maar een jaar of drie dat we eigenlijk stabiel in eerste provinciaal zitten. Maar ook daar voel je ons groeien. Natuurlijk, corona heeft... Het eerste jaar voelt dat nog meer, omdat we dan in maart gestopt zijn en het seizoen bijna gedaan was. Maar het tweede jaar was eigenlijk geen seizoen, want daar hebben we maar twee matchen gespeeld. Maar ook daar voelde wel de ambitie en de club ging ook wel mee in dat verhaal van mij. Want ik heb wel de ambitie om hoger te coachen, maar ik wil dat wel heel graag doen in Knesselaar. Dus zolang dat die ambitie er blijft en dat we kunnen blijven groeien, dan denk ik dat mijn verhaal niet hoeft te eindigen in Knesselaar. Tenzij dat daar iemand anders over beslist natuurlijk.
En want jullie staan nu op deze moment tweedes, denk ik, achter Aalter, want jullie spelen morgen, denk ik, tegen de kerstverse kampioen, denk ik. Ja. Ik weet niet hoe dat het zit. Is er een kans dat jullie kunnen overgaan naar het tweede landelijke of niet? Want het is meestal met zo'n volgorde van verschillende provincies. Ja. Ik weet het niet. Ik ben niet zo goed mee in het...
Ik heb het al even uitgepluist, omdat we natuurlijk heel betrokken zijn. Normaal gezien is er in eerste provinciaal altijd play-offs bij ons in Oost-Vlaanderen, maar die zijn geannuleerd door corona. Wat dat voor ons nu natuurlijk wel jammer is, want eigenlijk anders wel een heel mooie uitgangspositie. Op de tweede plaats heb je wel een mooie uitgangspositie. Inderdaad, morgen nog één match gehaald, maar de rangschikking ligt vast. Zij zijn eerste, wij zijn tweede, dus daar verandert sowieso niets aan. Wat dan het stijgen is, West-Vlaanderen heeft sowieso twee stijgers. Er zijn er altijd zes, hè, naar landelijk zijn er sowieso twee. En dan komen wij eigenlijk... vier plaatsen daarachter. Dus er moet al heel wat gebeuren, maar er kan ook heel wat gebeuren. Je hebt onder andere wel twee ploegen die willen stijgen uit het eerste land naar nationale. Dus als die al de licentie al weer halen, dan komen daar natuurlijk twee plaatsen vrij. Je hebt het verhaal van de 16 ploegen per reeks dat ze eventueel zouden willen doen. Je hebt dan het verhaal van bijkomende stijgers, wat dan niet zelfs gerechtigde stijgers, want die moeten dan op de tweede plaats staan of op de derde plaats. Er zijn nog wel een aantal zaken die ons kunnen pleiten. We hebben er al contact mee gehad en Basket Vlaanderen zei het eigenlijk duidelijk, je gaat er net bij zijn of net niet. Dat zal nog
hebben. Ja, want er stoppen er ook twee bij ons in de reeks. Stopt Antwerp Giants, weet ik.
Ja.
En in de andere reeks, ik weet niet welke ploeg, maar er stopt...
Zwevenzelen.
Ja, Zwevenzelen, ja. Die stoppen ook, dus er kan wel bij, hè.
Ja, absoluut. Dus ik heb er goede hoop in dat we eventueel mee kunnen. En eigenlijk hopen we dat ook. Want eerst was je altijd eigenlijk een mooie reeks, maar natuurlijk, wij verliezen twee derbies. Meetjesland stopt en Aalter stijgt. Dus dat zijn eigenlijk onze twee mooiste derbies van het seizoen. Dus als we die derby met Aalter willen behouden, dan zouden we ook liefst overgaan naar tweede landelijk. En het is ook de ambitie. Het is ook eigenlijk de weg die we ingeslaan zijn van het jaar met onze transfers om over te gaan. Dat is nu net niet gelukt, maar goed, ik wil niet spreken over een mislukt seizoen, omdat tweede is natuurlijk ook nog altijd mooi. We hebben vijf matchen verloren van twee met één punt en twee met twee punten. Dus als je daar één of twee meer van kunt winnen, dan heb je een heel ander verhaal. Maar goed, het is wat het is. Dat hoort er niet eenmaal bij. Maar ook met de ploeg die we volgend jaar hebben, denk ik dat we toch wel absoluut een plaatsje in landelijke zouden moeten kunnen ofwel bemachtigen ofwel moeten kunnen bijhouden.
Je weet wat kritische supporters zeggen, hè? Verliezen met één of twee punten is altijd de coach zo fout, hè.
Absoluut. Nee, maar dat is waar.
Nee, dat is niet waar. Ik zit maar aan het lachen, man. Dat is zo meestal zo de dingen, hè. Als ze verliezen, zeggen spelers, is de coach zo fout met één, twee punten. Winnen ze met 20 punten, dan is dat, wij waren echt goed.
Ja, dat klopt. Nee. Dat zijn details, hè. Dat is... We hebben heel veel blessures gehad, maar ik wil mij daar niet achter wegsteken. Iedere ploeg heeft blessures. We hebben corona gehad, maar dat heeft ook iedere ploeg. Dus ik wil mij ergens achter wegsteken. Maar je hebt gewoon sommige wedstrijden dat het iets minder ging. En dat is dan natuurlijk heel jammer. Dan is het misschien beter dat je verliest met 25 punten. Omdat je dan echt kunt zeggen, die waren veel beter of we waren echt slecht. Als je dan iedere keer verliest met 1 of 2 punten, dan is dat af en toe pijnlijk. Maar goed, het is wat het is. Dus je kunt ook de tijd niet terugdraaien.
Maar met deze ploeg zouden we echt kunnen meedraaien al in landelijke? Of gaat je er nog bij pakken? Hebben jullie transfers gedaan om naar landelijke te gaan?
De ploeg. Volgend jaar zit er wel hier of daar wat anders uit. Met de huidige ploeg hadden we een heel sterke kern, sowieso. Ik denk dat we nog wel hier of daar iets extra konden gebruiken richting nieuw seizoen. Maar we hebben sowieso volgend jaar denk ik een ploeg die opnieuw kan meedoen voor de titel eerst speciaal. Als het nog eerst speciaal is, of die toch volgens mij een plaatsje in de landelijke waard is, denk ik. Ja.
Oké, deze zijn een onvoorbereide vragen zijn de plezantste. Hoe pakt je dat aan in provinciaal basketbal of zelfs landelijk basketbal, de transfers? Of het nu met geld gemoeid is of niet, dat maakt even niet uit. Gewoon, hoe start jij van, ik moet iemand nieuw hebben, ik moet iemand kutten, ik wil dat liever niet doen. Vind je dat interessant?
Well, we hebben in het begin, als je zo die opbouw hebt van je club, ja, en ook geen financiële middelen, laat dat heel duidelijk zijn, derde, tweede provinciaal. Ja, dan ga je eigenlijk op zoek naar spelers. Allee, ben ik toch op zoek gegaan naar spelers die ik kende vanuit het verleden. Die bijvoorbeeld nog in mijn als ik jonger was, gecoacht had toen dat zij U14 of wat dan ook waren. Spelers dat je het gevoel hebt dat op een iets hoger niveau of in een club zo net niet genoeg aan bod komen. Maar waar ik wel in geloofde persoonlijk. Want soms, het is niet omdat in een bepaalde ploeg niet aan bod komen dat je in een ander spelsysteem of een andere club. En zo hebben we wel ieder jaar wat versterkingen kunnen doen. En zijn we ieder jaar wel vooruit kunnen gaan. Je moet ook een beetje geluk hebben. We hebben zo ooit een jaar Dieter Vlaming bij ons gehad in tweede provinciaal. Die verhuisd was naar Maldegem. Dus die in de ploeg zocht heel dicht bij de buurt. En eigenlijk daar wel een heel belangrijke rol voor ons gespeeld heeft dat één jaar. Maar, dus het is een beetje de combinatie van alles. Maar inderdaad, als je geen financiële middelen hebt, dan word je op een bepaald moment wel ergens op je beperking gepakt, sowieso. Daar hebben we ook een andere weg ingeslaan eigenlijk nu. En dan gaat het natuurlijk wel iets vlotter. Dat voel je ook wel. Ik moet wel zeggen, door de transfers die we dit jaar gedaan, dus die voor ander jaar bij ons spelen, voel je ook wel dat er vanuit het algemeen basketbalwereldje wel beseft werd van de ambitie is er in Knesselaren. Die willen echt wel omhoog, die willen vooruit. En dat maakt het dan nog wel wat gemakkelijker, want dat zorgt er voor een soort aantrekkingskracht van spelers. En het gevoel dat je vooruit wil, dat trekt wel bepaalde type spelers aan. Dus ik denk dat een combinatie is van u ergens toch wel kunnen tonen aan de buitenwereld. Want dat hebben we wel gedaan, denk ik, de afgelopen 7 jaar, door te groeien. En misschien ook die standvastigheid wel. Ik ben ook wel al lang coach. Je zei pro of contra, daar spreek ik niet over. Maar gewoon het feit dat daar niet altijd ieder jaar een andere coach zit, zal ook wel een rol spelen, denk ik persoonlijk.
Je zei er net dat je heel ambitieus bent en dat is super, super goed. Dat is een top-eigenschap. Hoe heb jij jezelf zien evolueren als je mocht kiezen van begin 7 jaar geleden en nu? Wat is er een groot verschil?
Ik denk hier dat ik veel rustiger ben geworden in bepaalde situaties. Dat ik ook veel meer heb leren relativeren. Ik moet zeggen, in de beginperiode, als je coach was, ik was als speler redelijk rustig. Maar als speler heb je veel in je handen. Je hebt de bal en de ploeg. En als coach, jullie zijn dat ook, weet je ook wel, hebt je lijnen en je visie en je tactische richtlijn. Maar uiteindelijk moet je het je spelers doen. En je hebt minder in de hand. En in het begin was dat zeer stresserend voor mij. Ik had immens veel stress als coach. En ik denk dat wel al een punt is dat ik heel geëvolueerd ben. En ik denk dat ik ook gewoon als coach tactisch veel geëvolueerd ben. Ik heb in het begin heel veel geteerd op de ervaring die ik had als speler. En de dingen die ik opgepikt had van mijn coaches. Maar ik heb de laatste jaren zoveel geïnvesteerd in mijn carrière qua visie. Dat ik eigenlijk op die manier wel veel heb bijgeleerd en ook wel sterker ben geworden als coach, denk ik, en op veel meer zaken kan anticiperen als het nodig is.
Nee, ja, dat is goed om te horen, hè, want het is zo, hè, als coach is het belangrijk dat je jezelf blijft in vraag stellen, dat je jezelf blijft bijscholen. Omdat je dan jezelf zegt, ik ben op tactisch vlak beter geworden en ik heb bepaalde zaken, ik ben minder gestresseerd. Waar haalde jij, of bij wie, of ja, welke kanalen probeer jij je monster te gaan halen eigenlijk als coach?
Het moet zijn dat ik in een lopend seizoen, zoals nu, met alle taken die erbij komen, is het niet altijd evident om heel veel tijd nog extra eraan te besteden. Zeker omdat je met je eigen ploeg ook al bezig bent. Maar ik probeer, ik volg een aantal kanalen. Ik ben lid van Elite Athletes bijvoorbeeld, waar ik heel veel zaken kan gaan halen. Ik volg bijvoorbeeld coach Pascal Meurs, die alle weken wel een topic geeft. Ik kijk immens veel Euroleague basketbal. Vorig jaar veel meer een fan jaar. Ik weet dat jullie ook grote fan zijn van Euroleague. Daar zie je tactisch zoveel zaken die heel interessant kunnen zijn. Je kunt wel zeggen, dat is een ander niveau. Ja, dat is een ander niveau. Maar je kunt toch bepaalde dingen meenemen. Het is dan minder snel, minder atletisch, minder wat dan ook. Maar die je wel kunt meenemen op het niveau waar je zelf werkt. Dus ik probeer even clinics te bekijken, clinics te gaan kijken, clinics op internet te kijken. Dus ik ben wel heel veel bezig met mijn carrière of met mijn uitbouw. Omdat ik 100% overtuigd ben, als je niets doet, dan sta je stil. En als je stilstaat, sta je achteruit. Dus ja.
Nee, dat is... Allee, Mike, je bent aan het lachen. Vraag hem.
0-2. Het staat 0-2 voor Barcelona.
Nee, ik dacht dat je ging vragen wie gaat er de Euroleague winnen.
Wie gaat de Euroleague winnen? Even wie?
Ik zou niet verschieten dat Istanbul nog een mooie... FS nog een mooie eindsprint gaat zetten, denk ik.
Ja. Het zou graag zijn... Gunnar en ik vragen ons af wat er zou gebeuren als FS... Ik heb je woord. Ataman wordt gek, denk ik.
Ja,
Ataman.
Ja.
Is de welbekende. En wie? Ja.
Dat geeft ze wel een kans, hè. Ik geef ze wel een kans. Want die zijn heel vlak gestart aan het seizoen, maar die zijn zo gegroeid. Maar natuurlijk, ja, Barcelona staat er ook wel alle jaren.
Maar Barcelona, ja. Barcelona, Barcelona het is, als ze straks winnen, is het Barcelona-Real. Ik denk dat Efes de makkelijkere tussenhaakjes... match heeft, alhoewel dat Final Four nooit geen makkelijke match is. Ja. Maar ik snap wat je bedoelt, ja, direct Classico aan de andere kant. Voor Efes aan het groeien, ik schat ze ook wel hoog in. En al ben ik een Real Madrid fan, of sympathie, zou ik, en we gaan kijken, dus zou ik eigenlijk wel een Barcelona-Efes, een rematch... wel volledig zien zitten om te zien.
Als dezelfde match als vorig jaar, dat Barcelona er weer aan hangt, denk ik. Dus,
ja, de kans is groot. De
finale vorig jaar, hè. Dat was schitterend om te zien. Maar ja, ik geef FS wel een grote kans, sowieso. Maar denk ik wel, als je daar staat, heb je dan niet alle vier wel een beetje kans.
Dat is een beetje...
Half finale, one game, final, bedoel, ja...
Loterij een beetje, denk ik ook.
Van de dag, hè. Ja, welke coach gaat er ook best mee om? Welke coach heeft zijn pion best gezet? Maar het basket dat daar speelt is zo fantastisch. Veel mooier of NBA of wat dan ook. Allee, puur naar dan tactisch en basketgewijs.
Tuurlijk. En heb je een bepaalde voorkeur van coach waar dat je zo zegt van... Oké, dat is mijn... Ja, we gaan het er straks nog wel wat meer over hebben, over qua stijl van basket dat je speelt. Heb je zoiets van, kijk nou... Het kan ook gewoon Belgisch zijn of Europees of geen Euroleague. Je zegt, dat is een coach waar bij mijn visie wat aanleunt en waar ik toch meer naar kijk.
Nou, dat vind ik een moeilijke. Omdat je uiteindelijk... op niveau dat ik speel, ik pik wel wat op van allemaal, maar zo... Mij echt spiegelen. Maar ik heb altijd wel een... omdat ik ooit ook een topclinic van hem zie, van Messina ben ik wel fan. Omdat ik echt wel vind dat hij zeer goed werk levert. Ook in Milaan nu uiteindelijk heeft hij wel een goede resultaat. Als je het puur sportief bekijkt, in België ben ik absoluut fan van Gergia ook. Ik bedoel, is iemand die denkt met Oostende schitterend werk doet en zijn manier van spelen is fantastisch. Maar als je dan nu ziet wat bijvoorbeeld een Christophe Michiels doet in Kangaroos voor zijn eerste jaar, dan denk je dat ook wel veel beloofd is voor de toekomst. Mm-hmm. Ik zoek eigenlijk coaches die fan zijn van het moderne basketbal, met veel screen on the ball en dergelijke. Veel beweging, veel balmovement, actie-reactie. Dat is wel iets waar ik een beetje op zoek ga, omdat uiteindelijk daar ik ook wel fan van ben.
Nee, tuurlijk. We waren gisteren nog iets gaan drinken en dan begonnen we wel over Euroleague. En dan was het zo de vragen, wie kiest je? Hè? En, een van de vragen was Calates of Shane Larkin. En dat is een bijvoorbeeld een Efes of een Barcelona is een groot verschil, vind ik. Dat is de ISO wordt daar met momenten bij Efes veel meer gespeeld dan eigenlijk bij... met Mirotić wel wat, maar toch iets minder, vind ik. En dan ben ik zo meer een teamplayer. Alleen een team... wat je ook zegt, hè? Wel, denk ik, de ballscreen... Maar zo de echte ISO, ik hou er niet van. Terwijl dat we gek vieren, hè, Gunnar. Als Shane Larkin zijn driepunters binnengooide van de week.
Dinsdag, ja. Maar...
Dat is waanzin, hè. Allee.
Hetzelfde met spelers als Doncic, hè. Dat is ook iemand die immense ISO play wel, maar anderzijds altijd het einde van de match wel 10-11 assists. Dus alles perfect ook bij hem. Hè. Bedoel, en hij dribbelt soms 18 seconden, maar dan doen ze er iets magisch mee. Dus zijn je daar dan fan van of niet? Ja, ik denk dat gewoon van die speler fan moet zijn. Bedoel,
tuurlijk.
Maar van het spel, ja, goed, niet iedereen kan dat ook. Hè. Je moet ook eerlijk zijn. Niet iedereen heeft zo'n speler in zijn ploeg, dus je moet daar ook realistisch in zijn.
Nee, dat is zo. Goed, als we nu terug een klein bruggetje maken, hè, van de Euroleague terug naar Knesselaren even. Hè?
Thank you.
Voilà. Nee, je zei het, hè, je staat daar bovenaan. Hè, tweede plek in eerste provinciale. Heel mooi resultaat. Kun je misschien voor ons en voor de kijkers, luisteraars, een keer een beeld scheppen? Merk je dat de ploegen, hè, in eerste provinciale, dat er over het algemeen zo'n beetje hetzelfde type basket wordt gespeeld? Of kun je ons wat zeggen wat dat jullie of jouw visie of manier van spelen is?
Ja, ik ben iemand die zoals ik al zeg, heel veel hou van ballscreens.
Ja.
Ik ben er ook van overtuigd dat moderne basketbal eigenlijk, ja, daar vooral bij vertrekt. En dan reageren op defenses. Wat doen we dan? Wie schuift naar waar? Maar goed, daar zitten wel variaties in. En we hebben wel een aantal basisplays ook. Maar heel veel vertrekt bij mij op mijn ballscreen sowieso. Alleen na één of twee cuts of wat dan ook, dat er iemand dan in een ballscreen komt. Maar speelt iedereen zo? Nee. Ik denk op provinciaal niveau, ik weet niet in alle provincies, dat er heel veel variaties zitten. Je hebt echt nog coaches die nog altijd heel veel plays spelen, van X naar Y, van Y naar Z. Ja. Aalter speelt een heel ander basketbal dan dat wij spelen. Het gaat hier absoluut niet over mooier of slechter, of goed, beter. Het is iedereen zijn stijl. Maar zij gaan 40 minuten gaan pressen met twee, drie verschillende zone-presses, man-to-man-presses, om dan terug te vallen in man-to-man en zone, en daar bepaalde zaken te gaan doen. Maar wat ik ook schitterend vind, want wat is daar als resultaat gehaald van die jaren stop. Maar er zit veel variatie op. Nee, ik denk dat er een aantal coaches, en dan kom je ook weer bij de coaches die ik ook ken, die ook heel veel voorbereiden, heel veel investeren in hun carrière als jonge coach dan. Ja, die gaan dan misschien eerder dan neigen naar wat wij ook nu spelen. Maar er zit variatie in. Maar ja, er zijn ook veel ploegen die bij ons in provinciaal nog heel veel zone spelen. Wat je op hoger niveau toch ook iets minder ziet. We hebben echt 5, 6, 7 matchen 40 minuten zone tegengekregen. Dus dat ga je op een landelijk niveau volgens mij minder en minder zien. Maar goed, ja, ik denk dat het belangrijk is dat de coach kijkt naar welke ploeg hebben we, wat zijn onze kwaliteiten, waar willen we de tegenstander stoppen en zo verder. Dus ik ben de laatste om iemand daarin te bekritiseren. Iedereen speelt hoe dat hij wil. En dus wat ik zeg, het gaat hem niet over beter of slechter, in tegendeel. Het gaat hem een beetje over de visie dat je hebt en het spel dat je wil spelen. Maar het mijne is echt, ik heb het vanmiddag gestuurd naar Mike. Ik wil altijd de driebaan domineren. Dat is iets dat ik heel belangrijk vind. Zowel defensief en toch proberen ook een aantal offensieven te gaan plukken. Omdat defensief domineren zorgt ervoor dat de tegenstander max 1 shot heeft per aanval. En offensief toch wel extra shots gaan halen. Dat vind ik heel belangrijk. En dan proberen we eerst in een open court basketbal te kijken wat de mogelijkheden zijn. Om dan naar ergens naar een play te gaan die, zoals ik zelf zeg, uiteindelijk zal eindigen in een pick and roll situatie. Of in een inside-outside situatie kan uiteraard ook wel. Ik speel met 4-out, 1-in. Mijn vierspeler is een van mijn beste 3-punt shots. Ik vind dat heel belangrijk dan die dat shot hebben. En dan met 1 big guy die eigenlijk de bucket eigenlijk, opvult, bij manier van spreken. Zo probeer ik het spel te spelen. Maar goed, ja, dat zijn processen. Hè. In een match gaat dat ook veel beter dan de andere. We hebben heel veel 3-punt shots bijvoorbeeld. En ja, moet jullie niet zeggen, hè. In een match smijten ze veel makkelijker binnen dan een andere match. En dan is het wat gaan zoeken soms als het niet loopt zoals dat je wilt. Maar ja, dat is ook ik heb ook nog een relatief jonge ploeg, dus dat is ook een proces dat je eigenlijk maakt en dat je probeert week na week te gaan groeien. Want alles begint met werken op training en ja, daar oefenen. Hè. Alles wat je wil spelen in de wedstrijd moet je op geen minst op trainen, want anders lukt het niet. Hè. Kan ik zeggen, gaan naar het naval rebound, maar als we daar nooit op trainen, dan gaat dat niet werken.
Mm-hmm. En dan wou ik dus... misschien je daar ook... Wou ik even verder op ingaan op die naval van de rebound. Ja. Hè. Dus dit is dat we nog niet super, super veel hebben gehad. Dus heel interessant. Eerst en vooral, wat is voor u uw visie, als je die wilt delen met ons? Hè, van hoe zie jij dat, de aanvallende rebound? En hoe traint je erop?
Ja, we gaan... ik moet zeggen, die zaak probeer ik vooral in het begin van het seizoen veel te trainen. Omdat je er ook geen heel jaar, nu ben je maar zeker de eerste maand, komt er aan terug. Gaan we bijvoorbeeld regelmatig shooting drills gaan doen. Waarbij dat als we shots nemen, 3-puntlijn, dat die dan eigenlijk ja, niet sprint back gelijk een wedstrijd, maar eigenlijk die beweging gaan maken om ja, de fastback te gaan stoppen van de tegenstander. En dan zetten we ergens anders pion die dan naar de aanval en rebound moet gaan. En zo proberen we een aantal afspraken te maken om op zijn minst twee man te hebben die naar de aanval en rebound gaan. Afhankelijk of dat de shot iemand is die eigenlijk na een penetratie het shot neemt in de bucket en zijn eigen rebound kan volgen, dat shot vanuit de driepuntlijn vertrekt en dat er meer vanuit de weak side komt. Iedereen weet dat shots van op de vleugel 70% van de tijd aan de andere kant van de ring eindigen. Dus proberen we sowieso daar iemand te zetten voor die aanval rebound onder druk te zetten. Maar ja, goed, dat zijn afspraken die je maakt en dat loopt ook niet altijd zoals dat je dat perfect wilt. Maar als je probeert, lijkt wij dan af te spreken dat er twee, max drie in aanval rebound gaan, afhankelijk van tegenstander, afhankelijk van de situatie, dan gaan we wel altijd één hebben die er staat. En goed, ja, er zijn technisch een aantal zaken die je kunt aanleren, zoals swim moves en dergelijke. Maar ik ben altijd 100% overtuigd, zeker op het niveau waar wij spelen, dat aanval rebound iets is. Als je hem wilt gaan halen, dan ga je hem gaan halen. Omdat die energie, die timing, positionering is voor mij veel belangrijker dan de techniek, hoe dat we daar komen. En ik denk dat je ziet dat ook heel veel, hè. Wie pakt er veel aanval rebound? Soms kleinere spelers die vanuit de driepuntlijn komen, zijn man staat niet klaar om uit te boksen en dan zijn we daar in één keer en dan kun je die aanval rebound gaan plukken. Want die big guys die staan echt wel te duwen tegen elkaar. Maar het zijn die kleintjes die meestal vergeten worden. Dus proberen we een aantal afspraken daar wel te maken om toch die aanval rebound te gaan halen. En ja, we halen toch tussen de 10 en de 15 aanval rebounds per wedstrijd. Maar dat toch geen slecht aantal vind. Dus, ja.
Dat is redelijk veel. En ik vind het interessant wat je zegt over iets waar ik over ga nadenken. Over die shotoefening. Die shotoefening om dat in te gaan brengen, dat, hoe dan ook, welke visie dat je hebt, om dat daar veel meer in te brengen. Ik heb dat zelf nog nooit niet echt gedaan. Al is gewoon even, zoals ik dat gezegd, de beweging al maken. Denk ik dat dat heel interessant is, omdat de spelers dat dan een automatisme gaan worden. En dat is iets echt heel interessant en veel makkelijker ook dan dat je altijd maar moet zeggen van... Ja, maar ja, je weet dat je moet gaan en je traint het nooit niet.
Je hebt die basisoefening dat bij de kleintjes, de teststelsel rond de bucket, boxing out. Ja. Dat zijn geen oefeningen naar de realiteit natuurlijk. Hè. Ik heb 2 of 3 jaar geleden een clinic gezien van Thomas Rooijakkers, puur op rebounding. Het is eigenlijk hij die daarop hamerde. En ik ben dat dan wel beginnen inbrengen en effectief. Want het is niet evident, hè, want een speler die shot de beweging laten maken om een defense te lopen, terwijl dat er eigenlijk niks is. Zeker in een opwarming is dat niet zo evident. Maar goed, als we daarop hameren en blijven doen, en we zetten dan een aantal extra spelers ofwel ja, rond de bucket of doen. Ja, ik probeer ergens wel daar iets in te creëren om het toch interessant te maken, maar ook nog altijd op de speelse manier. Want ook al zijn seniors, moet niet altijd ook te hard en te veel binnen de lijntjes zijn. Ze moeten een beetje hun vrijheid krijgen. Maar ja, goede afspraken maken lijkt mij daar wel belangrijk in.
Nee, sowieso. En coach, hè, we zijn nu even bezig geweest over jullie manier van spelen, aanvallend gezien. Hè, veel ballscreen actions natuurlijk en dan die rebounding, dat echt een mindset is bij jullie. Als je dan kijkt naar de andere kant van het veld, defensieve luik, wat zijn in jouw filosofie zo wat de fundamenten?
Ook daar ben ik de laatste jaren veel meer mee bezig geweest. Ik ga eerlijk zijn dat ik zelf ook meer het offensieve type was vroeger. En dan ja, op een of andere manier pak ik dat dan ook ergens mee in de coaching. Maar toch heb ik daar het laatste jaar wel wat in geïnvesteerd. Ik denk dat het ook start met de energie en mentaliteit. Defense is voor mij ook zo'n item. Als je een speler die niet willen verdedigen, gaat niet verdedigen. Maar ik denk dat de juiste energie dat heel belangrijk is. En ik denk dat ook. Als je erin slaagt om een team die in offense is, om die niet te laten scoren binnen de 5, 6, 7, 8 seconden in hun eerste opties, dan ga je ook groeien als team in defense. Dat vind ik zo. En niet alleen in die ene play dan, maar ook denk ik verder in de wedstrijd. En dat wel heel belangrijk is dat je daar een aantal zaken kunt gaan wegnemen. Dat doen we enerzijds door video natuurlijk, doordat je een aantal dingen kunt voorbereiden. Maar ik denk, als je echt naar mijn fundamentals gaat, wij zetten 40 minuten de guard onder druk. Sowieso. Vind ik heel belangrijk dat hij niet relaxed kan overdribbelen. Ik ga niet meer naar een gesloten dynaal, maar naar een open dynaal in two-stunting defense. En wij zijn aan het werk, maar goed, ja, dat kost veel tijd om ook de weak side, help side weg te laten vallen en meer naar een double side, single side te gaan. Om echt van daaruit te gaan helpen en de driehoek te maken dan. Maar zoals ik zei, dat kost veel tijd en daar worden mistakes in gemaakt. Maar als je de juiste mindset hebt en de positionering al redelijk goed doet, dan ga je in eerste provinciaal bij ons al heel veel stops gaan halen. Omdat de kwaliteit algemeen is niet zo van eerste klas natuurlijk. Iedereen heeft ook het beste shot of de beste penetratie. Dus ja, proberen we daar wel wat zaken aan te doen om die team defense op punt te zetten. Hè. Er is ergens een individuele defense van je mag niet geklopt worden, je moet dit en je moet dat. Maar ik spreek bijvoorbeeld niet meer over no-middle defense of baseline defense. Ja, we hebben een 101 defense en een screen-on-the-ball situatie. Hebben we 2-3 afspraken afhankelijk van. En dan hebben we die team defense die elkaar helpt. Maar als je natuurlijk individueel niet geklopt wordt, dan heb je die team defense ook veel minder nodig natuurlijk.
Vind je een hele goeie. Het wordt te vaak, denk ik, gezegd altijd van push to the middle, push middle of naar de baseline. En eigenlijk, doordat je daar, denk ik, als coach vaak gaat zeggen, veranderen die voeten veel te hard en worden we veel te snel geklopt. En ik volg uw filosofie gewoonweg van, oké, we worden niet geklopt. Allee, of we proberen niet geklopt te worden. En ja, oké, die stunting in defense die helpt sowieso. Als we niet op de eerste dribbel geklopt worden, dan kunnen we stunten en is het veel moeilijker. Mm-hmm. Hè? Maar ik denk dat vooral iets is dat je er constant moet inbrengen van, oké, we worden niet geklopt. Niet naar het midden, niet naar de zijlijn, niet naar de baseline. Nooit niet. Mm-hmm. En wat ik wel denk, en enerzijds is het, je moet dat willen. Hè? En je moet willen hard verdedigen, maar het blijft ook wel training. En training in de zin van, wij moeten elke training, moeten zij daarvoor gaan. Onderling ook. Ik weet dat bij mij in het begin van het seizoen deden we dat heel goed. Door corona, afwezigheden, ben ik er zelf, te weinig man, ben ik er zelf ook iets te laks in geworden. En dan merk je heel hard dat je ploeg dat in de wedstrijden meeneemt. Heel erg. En...
Ik kan u volgen, dus, maar dat is ook... Er is niet onbegrijpelijk. Hè. Start in augustus, 12 spelers, 10 of wat dan ook. Voelt iedereen vol fris, energie, wat dan ook. Die focus is zeer goed. Maar uiteraard gaat dat een beetje zakken. Hè. Allee, we werken op niveau dat iedereen werkt of naar school gaat ook. Of dat iedereen heeft vaak in mij afwezigheden. Al valt dat bij mij zeer goed mee. Maar ja, het is werken en blijven op hameren. En ik pak mij daar zelf ook op dat ik soms trainingen iets heb van Steven, nu zijn minder aanwezig en nu zijn minder aanwezig. Maar ik denk dat dat niet abnormaal is. Maar ja, goed, inderdaad, als jij als coach niet met de juiste energie op terrein staat, of dat je dan aan je achttraining heeft of aan seniors, je voelt dat direct. Daar volg je automatisch in. Maar die afspraken in defense, zoals die no-middle, om dan even op in te pikken, bij de jeugd geloof ik daar wel in het begin nog in, omdat ze daar moeten in groeien. Maar ik voel bij seniors dat je zelf dan soms tegenspreekt. Want pak bijvoorbeeld een situatie op de vleugel, waarin dat je zegt no-middle, maar dan komt er een screen on the ball vanuit het midden. Eigenlijk wil ik dan dat zij dat screen on the ball pakken. Mm. Ik wil niet dat ze niet dat screen on the ball... Dus eigenlijk moet je voeten dan gaan verplaatsen, want als je no-middle zegt, zeg je eigenlijk, je pakt het screen niet. En ik wil eigenlijk wel dat ze het screen pakken, want je defense staat volledig klaar om een dubbelside te gaan helpen. Die verdediger van de screener staat klaar om hard hedge, flat hedge, wat dan ook te doen. Als je dan geklopt wordt naar de baseline, dat is dodelijk. Dat is dodelijk. Het is 2 punten bijna. Of het is altijd shot in de corner aan de andere. Dus ik wil eigenlijk dat ze dat screen. Dus ik heb mij daar een beetje op verdiept. En ik had zoiets van, oké, laat het allemaal wegvallen. Je wil gewoon niet, like dat gezegd, geklopt worden, 1-1. Dat is de deal. Automatisch niet geklopt worden, 1-1. En dat is dat midden of niet naar de baseline, dat is gewoon niet geklopt. Dus, maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Maar goed, ja.
Hoe was de verandering voor sommige spelers in de dubbele side? Dat de dubbele side gaat helpen, die transfer, hoe was dat?
Ja, viel heel goed mee. Ik heb dat eigenlijk sinds van het jaar ingebracht. Omdat ik daar vorig jaar heel veel rond gedaan heb. In dat coronajaar hebben we wel heel veel clinics kunnen bekijken. En uiteindelijk heb ik van de jaar 2 spelers die opgeleid zijn. Ik heb er waarschijnlijk een stuk of 6-7 die ooit in Falco gespeeld hebben. Ik heb er 2 die rechtstreeks van Donza kwamen. En die kenden dat eigenlijk al allemaal wel. Dat natuurlijk heel veel over hun werking en hun jeugdwerking. Dus die gasten, dat was allemaal wel redelijk vertrouwd. 2 van mijn spelers trainden vorig jaar bij Donza B. Bij Koen Eerdekes onder Kenneth Slover en dergelijke. Dus die zijn daarmee vertrouwd, die zijn daarmee opgeleid. Dus voor hun was dat een zeer makkelijk. En dan hebben ze er nog een stuk of 3-4 die dat nog nooit gedaan hebben. Maar ja, die pakten sowieso mee. Ja. En ik moet wel zeggen, op dat vlak heb ik een zeer goede groep die wel echt probeert daaraan te werken. En die elkaar er ook wel in stuurt en dit en dat. Dus ja, ik mag daar eigenlijk niet over klaar. Die transfering eigenlijk redelijk snel. Maar zoals ik zeg, iedere match of iedere training worden daar wel nog mistakes rond gemaakt. En ik denk dat dat nog lang zal duren. Omdat het ook bijna onmogelijk is, volgens mij, om iedere mogelijke situatie te creëren. Want ja, er zijn zoveel mogelijkheden offensief, dat je daar niet altijd... Je kunt ook niet alles defensief trainen. Je maakt je afspraken. Maar toch zijn er dan variaties. Want bijvoorbeeld, als er aan die double side twee zeer goede shotters staan, ja, dan moet je toch weer je moet een beetje gaan aanpassen. Dus ja, iedere keer wordt daar wel een foutje tegen gemaakt. Maar zolang dat ze de energie en de wil hebben om dat te doen, ben ik als coach eigenlijk wel heel tevreden.
Ja, oké. Als ze het niet gewoon zijn, dus daarom dat je wel zegt van er waren er die er al mee vertrouwd was, gaat dat iets gemakkelijker zijn. Ik merkte bijvoorbeeld bij mij, die transfer was heel moeilijk en ik heb het dan ook even zo gelaten. Bijvoorbeeld gewoon degene op de top stond op de double side, wil ik dan als goalkeeper. Dus dat hij ook met zijn rug naar de cornerboy stond voor gewoon die rechtstreeks de lange pas. Maar voor hun, als je dat niet gewoon bent, ja, die zeggen van coach, ik moet die toch alle twee kunnen zien. Mm. En dat is een hele moeilijke om je kunt dat wel uitleggen, maar voor hun is dat, nee, ik moet die zien. Terwijl je zegt, dat is de goalkeeper, die bal mag niet naar daar. Als die bal komt, dan zijn we erbij. En als die kut, dan gaat die de nog moeten oppakken. Mm. En heel moeilijk als ze er niet meer vertrouwd zijn. Maar
jij moet dat ook, Mike, aanleren in 2 trainingen, 3 trainingen in de week. En dat is spelers die inderdaad niet gewoon zijn, soms kort om dat vertrouwen. Eigenlijk gaat dat over vertrouwen. Dus hij moet vertrouwen in dat werkt. Maar die profs, die trainen daar 2 keer per dag aan. Of 4, 5 keer. En dat gaat natuurlijk een stuk krapper. En ik denk dat dat ook niet abnormaal is. Maar ik ben zeker, moest ik nu nog spelen en mijn coach daarover begint, dat raar is, hè. Dat is hetzelfde met die lay-ups nu, met die derde stap. De nulstap. Ja, dat is voor mij nog altijd iets niet makkelijk om altijd dat te zien. Of dat we hebben dat zo geleerd, we hebben dat nooit niet gedaan. Ik leer dat mijn jeugdspelers nog altijd niet aan. Maar toch weten dat er is en dat mag. Maar ja, dat is een beetje...
Ja, ik vind dat wederom een hele goeie, want ik ben juist zoals jij, Steven, en ik weet niet, Gunnar, maar ik vind dat waanzinnig moeilijk om te zien, ten eerste nulstap en dat. Anderzijds heb ik met mijn broer daar ook al over gehad, dat ik zeg van, eigenlijk, Nick, je moet dat echt kunnen aanleren aan je spelers, en daar heb jij zo'n groot voordeel uit, maar ik beheer dat zelf zo niet, die nulstap. Ik vind dat echt iets heel moeilijk. Heel moeilijk. Het lukt me echt niet. Ik probeer dat soms, maar het zal wel zoiets automatisch zijn, maar ik bedoel ermee dat je er echt mee speelt, en dan kun je echt zotte dingen doen.
Ja, maar dat is, want als je soms kijkt naar die skilltrainers zo op Instagram, dan zie ik soms video's over hoe dat ze dat teachen, en dan zitten ze zo mee aan het tellen. 1, 2, 3, nee, dat klopt. Het is soms in mijn kop onnatuurlijk.
Ah ja, want je moet eigenlijk met een andere voet.
Ah ja, het is aan ermee.
Als je geleerd komt, moeten eigenlijk... Wij hebben geleerd rechts, links.
Ja.
Hè? Maar eigenlijk moeten links, rechts, links en dan naar boven. Allee, dus links en dan weer dribbel. Ja, dus, het is heel moeilijk. Niet voor mij, ik doe dat niet. We doen het gewoon old school, niet.
Wordt daar veel over gesproken, Gunnar, in TDM1? Of kom je daar veel tegen van die situaties?
Zo discussies met de scheidsrechter of zo. Eigenlijk.
Ja, van meen wordt dat veel toegepast. Zo.
Oh, toegepast. Ja, er zijn er wel wat. Maar eigenlijk, nu dat we zijn erover bezig, maar eigenlijk sta je daar gewoon niet bij. Het is gelijk dat Mike zegt, zelf op het veld staat, zij daar niet mee bezig.
Bij regelmatig jeugdmatchjes en overlaatst was het ook een situatie en die coach, ik fluit loopfout en die coach heeft was nulstap. En dan, dat is heel onnatuurlijk voor ons.
Ja. Ja.
Hetzelfde met, ik heb hier iets opgepikt van uw broer ook, Mike, in zijn huddle, dat je bal mocht ingeven na een score. En dat
de pas.
Dus ik heb daar een bepaalde match, ook omdat er ook een ploeg was die veel preste, was ik daarover bezig met spelers. En ja, als je dat niet gewoon bent, die gasten, dus is geen één speler dat doet, terwijl dat eigenlijk mag.
Ja.
Natuurlijk voor ons, omdat dat niet echt aangeleerd wordt. Dat wij dat nu wel, want het is eigenlijk dankzij je broer, bij onze jeugd, passen wij dat dus soms op training een keer toe. Ja, omdat ze dat zouden leren dat mag. En eigenlijk is dat schitterend, maar ja, dat zijn van die zaken waar wij minder bij stilstaan, omdat we dat nooit niet gedaan hebben.
En toch denk ik dat er veel dat zouden afluiten.
Dat ben ik ook zeker. Ik heb dat blad van het element afgeprint, dat zit in mijn map. Als je dat ooit nog even afluit, dan kan ik dat zo. Maar ik volg u, Gunnar. Ik denk dat we dat veel gaan afluiten.
Ja.
Ja, dat is... Ja. Zalig.
Ja, nee. Ze zijn allemaal van die kleine dingen. Maar er juist waren over defense bezig. Dat ik was vanmiddag gaan eten met twee vrienden, twee basketters ook. Mike Kensen, Timo en Glenn. En het ging plots over close-out. En wel, dat zijn geen coaches die spelen, hè. En het ging erover en hij vroeg de Glenn. Het was Glenn die het vroeg. Ja, stel een close-out en je zei, coach, aan uw speler, wat vraag, welke hand moet, is de leading hand? Hè? Wat hand gaat er omhoog in de close-out? Ik weet niet wat dat jullie, maar Timo zei direct, ja, de middenste hand. Hey, de
binnenste.
Hand dichtst bij de lijn ring. Maar ik zei, ja, nee, bij mij, als ik weet bijvoorbeeld dat dat een shotter is. En die
opposiek.
Is, ja, voilà. Aan de, als, hey, natuurlijk hangt dat van niveau naar niveau, maar als je scouting doet en je weet dat dat een shotter is, of hij staat gesteld onder een goal en je moet links naar buiten, dat is een rechtshandige shotter, ja, zou ik al niet zeggen, ga met je rechterhand, nee, ga met je handigste dingen. Dus daar 5 minuten, maar ik vond dat, hey, dat is ook omdat we er juist bezig waren, van heel veel coaches zeggen nog no middle, je hebt nog heel veel coaches die zeggen van je doet close-out met je middenste hand om dat shot tegen te houden. Terwijl, ik vind dat ook wel een beetje achterhaald, omdat de shotters, kijk naar Jordan bijvoorbeeld, bij u in de ploeg, Mike. Ja, die heeft zo'n quick release. Als die op zijn 45-spot staat en je komt met die binnenste hand, zijn altijd geklopt.
Mm-hmm.
Natuurlijk, close-out, de perfecte close-out uitvoeren, ik weet ook wel, dat is heel moeilijk. Hè? Maar zo, ja, dat is altijd leuk. Hè? Iedere coach heeft zo wel zijn mening daarover. Maar dus ik weet niet wat jullie mening is. Hè?
Ja, moet eerlijk zeggen dat ik daar nog niet echt zo over gesproken heb vandaag. We hebben vooral de deal gemaakt van, kijk, ieder shot wordt gecontest.
Ja, ik denk dat dat een hele sterke is.
Ik kan moeilijk vanuit de bucket nog naar de driepuntlijn, ieder shot wordt gecontest. Mm. En dan hebben we een aantal afspraken, bijvoorbeeld bij zo'n close-out, dat je kunt doorlopen als runner eigenlijk, voor een verre pas, als we de rebound hebben. Dat wel. Maar echt zo gaan afspreken, welke hand... Nee, zij weet wel voor de match, dat zijn twee topshotters. Die moeten echt close-out tot in de voeten doen, dat wel. Die moeten laten dribbelen, dan moet je iets meer gaan afzakken. Dat wel, maar echt, welke hand? Ik ben eerlijk, daar heb ik nog niet echt over gesproken.
Nee, terecht, punt. Maar ook, ja, los van de close-out, stel, je bent op de bal aan het verdedigen. Ik zeg nu maar iets, zeg, de aanvaller staat op de rechter forward. Ja, maar rechter, het was een schoon accent. Rechter forward. En je weet, het is een rechtshandige shotter. Je hebt heel veel die dan zeggen, ja, no middle. Ja, maar automatisch, als je nou middel doet, ja, wat doen ze dan? Die rechterhand, terwijl als dat een rechtshandige shotter is, er volgens mij altijd geklopt. Mijn visie zou dan zijn dat je een meer neutrale houding hebt, inderdaad, no middle, no base. En dat je die linkerhand meer gebruikt om hem te triggeren, om dat shot niet te pakken. Want zelfs bij ons, Mike, in de eerste ploeg zie je soms, en ja, ik ben er waarschijnlijk ook schuldig aan, staat er in die klassieke houding, ja, op dat niveau, die shotters, die hebben zo'n release, zijn altijd geklopt. Dus ja...
Ik denk dat voor veel coaches hetgeen wat Steven zegt heel belangrijk is. Op ons niveau en zeker bij jeugd, hè, dan spreek ik wel, want U16, als voor drie punters, allee, altijd, is contest de shots. Als je die filosofie al kunt overbrengen, van wat er ook gebeurt, en ik hou ook niet van de rotatiedefense, maar ook al moeten we in de rotatie gaan of de skipas wordt gegeven, contest de shot altijd. Dat gaat sowieso het percentage naar beneden nemen. Als je je handen in je zakken steekt, gaat dat naar boven, steekt je al eens rechts, links, twee handen, het percentage gaat naar beneden. En ik denk dat heel belangrijk is voor coaches, contest de shot, dat absoluut prioriteit nummer 1 is.
Ja, maar één ding, dat die shotter heeft zijn vrij shot, hè. Gaat dat niet meer afnemen. Maar die zie wel ergens zijn nooghoek, want die krijgt dat in de nacht komen gevlogen. Hè. En zoals hij zegt, bij sommigen gaat dat toch ergens wel een percentage in zakken. Ik kom er zot van dan de drie in de bucket te zien staan, die zelf de moeite niet doen om die in bucket... Omdat ze toch zeggen, we zijn te laat. En dat zie je veel, hè. We zijn te laat, dus laat hem shot nemen. Maar ja, goed, die tijd moet je er krijgen. Dus ja, vind ik wel een beetje...
Of zo de typische reflex dat ze met twee naar elkaar staan te kijken in de bucket. Nee, jij moest gaan. Nee, jij moest gaan. Verschrikkelijk.
En dan als coach, het typische antwoord... Communicatie.
Alleen maar leuk. Even dat defensief intermezzo. Coach, ik weet nu niet of dat je het gezegd hebt. Doe jij nog de jeugdcoördinatie ook? Kunnen we misschien kort een keer... Ja, hoe zie jij dat? Of wat moet jij juist doen als jeugdcoördinator? Want we hebben al verschillende gesprekken gehad. En bij de een is dat iets beperkter. Bij de ander is dat wat uitgebreider. Wat is uw taak zo?
Zeer uitgebreid bij ons. Natuurlijk, allee, om dat even te schetsen, op het moment dat ik 7 of 6 jaar geleden jeugdtrainer ben geworden, dat wij, kan niet ontzettend, ik denk 5 of 6 jeugdploegen en 3 seniorploegen, denk ik. We gaan volgend jaar naar 20 ploegen, 15 jeugdploegen en 5 seniorploegen. Nice. Dus we zijn immens gegroeid, we hebben meer dan 200 actieve leden. Dus natuurlijk, dat takenpakket is nog altijd hetzelfde, maar ja, goed, dat is niet meer hetzelfde dat er zoveel ploegen zijn. En allee, we zijn daar ook onze structuur, zoals ik ook zei in het begin, een beetje aan het veranderen. Er komt volgend jaar een team van mensen rond mij, van coachen die in de club zitten, echt een hart voor de club. Van hier allemaal uit de buurt, die iedereen zijn steentje zal bijdragen. Dat zal nodig zijn om alles te blijven doen. Omdat ik denk dat jeugdcoördinatie een zeer belangrijke rol is binnen een club. En binnen clubwerking. Eén, om een beetje uw visie te gaan bewaken en dergelijke. Gaan zorgen dat dat blijft uitgevoerd worden. Maar het is ook, ja, wij organiseren kampen, wij organiseren toernooien, wij organiseren ieder jaar Girls Got Game, een evenement van Basket Vlaanderen. Ja, je moet ergens recrutering doen of problemen gaan oplossen. Je moet coaches gaan begeleiden, coaches evalueren. Het is administratief van alles, hè, spelers evalueren. We hebben wel een heel gamma, zijn jaarplannen en dergelijke. Dus allee, het is heel uitgebreid. Het is iets dat ik heel graag doe. Maar dat nu op dit ogenblik, allee, door de grootte van de club, wel te veel is voor één of zelf twee mensen. Dat eigenlijk moet echt wel een beetje verdeeld worden. Ja, we zijn een actieve club. Hè. Sommige jeugd kunnen vragen naar regelmatig aan mij van Steven, hoe komt dat je altijd bezig bent en zo. Maar dat is ja, zoals ik zeg, we hebben in zomervakantie 8 jeugdtoernooi of 9 jeugdtoernooi. Ja, dat is jaar na jaar, dat is gegroeid zoveel jaar geleden met die 4, 5 ploegen. Maar ondertussen hebben we zoveel ploegen, dus doen we er meer. En mag eerlijk zijn, moet je daar een beetje fier op zijn, want dan uiteindelijk, vorig jaar die 12A-toernooi, Oostende, Antwerp Giants, Kortrijk Spurs, Falco Gent, het was echt toptoernooi. Dus dat trekt iedereen wel een beetje naar ons, dus dat is heel leuk. Maar er komt tijd in, hè. Alles, hè, dat is met alles, alles. Ik heb tijd en werk. En je moet het uiteraard nog combineren met al de rest. Dus het is niet altijd evident, maar het is een zeer uitdagende taak, vind ik persoonlijk.
Nee, top. En ja, je zegt ook, want ik vraag me af, slaapt jij soms in de zaal als ik hoor wat je allemaal doet? Maar in het begin zei je ook dat je nog specialisatie doet van de U12 en U14. Ja. Veronderstel, is dat in kleine groepen is dan? Of hoe pakt je dat aan en waar werken jullie dan vooral op?
We hebben eigenlijk sinds van het jaar zijn we overgeschakeld naar 3 vaste trainingen voor U12 en U14. Maar de beide coaches van U12A en U14A zijn altijd van... Sorry, voor mij is het niet haalbaar om 3 trainingen te geven. Dus heb ik van die 3e training specialisatietraining gemaakt. We doen het uiteindelijk met 2. Dus die spelers worden allemaal verwacht. En andere spelers van rond die leeftijd, die zijn welkom. En het enige wat wij daar doen, is fundamentals en 1-1. Dus dat willen wij daar doen. Wij gaan niet verder of 1-1. Als je het over de visa wil hebben van Knesselaren, zijn wij een club die eigenlijk als rode draad binnen de jeugdwerking 1-1 heeft. We vinden dat zeer belangrijk. Ik vind dat ook zeer belangrijk. Het is voor mij de basis om later modern basketbal te kunnen spelen. Omdat als je geen 1-1 kunt spelen, dan denk ik dat je al heel beperkt wordt als speler. En dan beginnen daar beter vroeger bij de kleintje. En dan fundamentals, hè. Dribbelen, shotten, passen. Ja, het zijn allemaal zaken die zo belangrijk zijn, maar zo onderschat worden. En daar gaan we eigenlijk iedere week 1.5 uur gaan werken. En dat is soms heel repetitief, maar ja... Heel basis op die fundamenten en die intenie.
Ik vind dat leuk dat je dat aanhaalt, want ik heb daar een vraag over. Mike, ga weten waarvan dat komt. Hey, Mike en ik zijn ook bezig in Contig richting volgend jaar om de onderbouw onder onze, om onze schouders daaronder te steken. En inderdaad ook die mindset om de spelers meer completer te maken in die 1-1 bijvoorbeeld. En je krijgt dan onbewuste vragen. Ik weet niet hoe dat bij jullie is. De middag is wel post. Ja, maar ja, gaan jullie dan egoïstische spelers creëren? Is dat dan de visie van jullie club? Terwijl dat niet zo is. Ik weet niet. Heb je gelukkig al wat gekregen dat die perceptie leeft? Of... Ja.
Ja, absoluut. Absoluut. We zeggen dat dat iets is. Ook ooit met coach gebabbeld. En dan zijn die ook van, kijk, een nieuwe speler komt op plein. Wat moet hij eigenlijk kunnen? Shotten, dribbelen. Passen zelf in het begin niet zo belangrijk. Dribbelen en shotten, om eigenlijk te kunnen spelen, moet je eigenlijk dribbelen, shotten. Ja, kunnen dat. En daar een beetje op verder gaan. En dan, op bepaald, ik was coach van de U8-U10. En wij spelen een wedstrijd. En de tegenstander, dat was schitterend. Die konden passen naar elkaar. Die deden give and go, schitterend. Maar dat was dus geen een van die spelers die eigenlijk kon scoren. Ja, en dat heeft mij nog meer eens versterkt in die visie. Van laat ons eerst hen sterk maken individueel, omdat je op die jonge leeftijd ook met die gasten zoveel kunt bereiken en zoveel kunt in die gasten steek. En laat ons dan later spreken over spots en pass. Allee, passing moeten we natuurlijk van in het begin bij. Maar hoeveel uw 8 spelers kunnen een goede pas geven? Dat is niet makkelijk. Hè? We hebben daar 3-3. We hebben daar verdedigers tussen. Dat is niet zo evident. Dus ja, hebben wij een beetje meer de focus daarop gelegd. Wat ervoor gezorgd heeft dat wij die eerste jaren echt 1-1 wel heel sterk waren. Maar inderdaad, dat ik me heel goed kan voorstellen, dat is soms de tegenstander. En sommige ouders voelen dat ook wel een keer. Van ja, spelen we niet te veel alleen, dit en dat. Maar ik denk dat we daar nu, met onze lichting U14A, U12A, en met de lichting die gaan komen, wel de vruchten van plukken. En ja, team is superbelangrijk, hè? Laat dat heel duidelijk zijn. Maar als ze de fundamentals niet onder de knie hebben, en voor mij geen 1-1 kunnen spelen, dan beperkten ze volgens mij al in de toekomst.
Maar je hebt zelf wel als coach in de hand daarin, hè? En dat is hetgeen Gunnarin ook zeggen van... Oké, wij gaan dat niet toelaten dat iemand elke bal aftrekt of elke bal gaat scoren. En wij gaan niet coachen om te winnen. Of ik wil niet dat mijn coaches coachen om te winnen. Wij willen dat die complete spelers maken. En het beste van al, is dat die misschien eerst leren omgaan ook met verlies. En dan het jaar daarna nog beter worden. En denken van, amai, nu zijn we er gekomen. En ja... Dat is toch nog altijd raar dat we elke keer moeten uitleggen aan mensen, aan bestuursleden. Oké, geen probleem. Ik denk dat we als coaches heel veel in de hand hebben.
Ja, omdat gaat blijven. Die vraag ga je blijven krijgen. En ja, winnen is leuk, hè. Iedereen vindt winnen leuk. Maar ik vind dat ondergeschikt aan dat is iets dat ik aan iedere coach, aan iedere ploeg bij ons zeg. Wij proberen ook op een hoog niveau in te schrijven in onze A-ploegen. En ja, het kost ons dat wedstrijden, maar ik lig niet wakker van kampioen spelen in niveau 3 of niveau 4. Ik denk niet dat er daar iemand beter mee maakt ook. En ja, zoals ik zeg, iedere ploeg wil graag winnen, dat begrijp ik wel, maar het is ondergeschikt aan de opleiding.
Ja, tuurlijk. Ja, ik kan me inbeelden. Je komt sowieso niet op het veld om te zeggen, vandaag gaan we de match verliezen. Of we willen verliezen, uiteraard niet. Maar soms merkt je wel dat je spelers, als coach, gelijk dat je zegt, maar ik heb er veel in de hand, dat de spelers het soms wel snappen, dat je een bepaalde mindset al als groep hebt. Maar vaak zijn de mensen aan de kant dan. Hè? Die zitten, waarom vervangt hem de die nu? We stonden op 2 punten, we hadden kunnen winnen. Ja. Dat is dan weer dat kortzichtigheid dat naar boven komt. Hè? Maar ik ben blij dat wij niet de enige zijn die vragen krijgen. Nee, goed. Nu, Steven, stel nu voor, hè? Ik zeg niet dat dat gebeurt, maar stel, je coacht geen seniors niet meer. Enkel jeugd. Naar welke leeftijd zou jij het liefst gaan?
Ik heb ooit in Bavigent toen EU21 gedaan. Ik heb daar schitterende jaren mee beleefd. Omdat je daar, dat is de laatste jeugdreeks voor seniors. Voor mij is dat ze leren eigenlijk, daar zijn, ja goed, natuurlijk moet je altijd fundamenten en al blijven onderhouden. Maar daar ga je voor mij gaan werken naar het seniorniveau. Mm-hmm. Met dat verschil dat wat als ze s'avonds afgestraft worden als ze fout maken, bij manier van spreken, dat ze bij de U21 wel die fout mogen maken. En als je dan een groep hebt die wil ervoor gaan en die absoluut goed traint, wat ik toen ook in Bavi had, dan kun je daar volgens mij heel goede dingen mee doen. Dat vind ik een heel leuke leeftijd. Maar zo U14, U16 vind ik ook een heel leuke leeftijd. Dus, ik zal volgend jaar opnieuw de U14 coachen in Kmeselaar. In combinatie met mijn heren, maar ik vind dat een heel leuke leeftijd. Omdat je ook daar... ook ja, pre-tactisch noem ik dat eigenlijk al, toch al wat meer kunt gaan doen en al meer over team en al gaan spreken. Pas op, ik denk dat ik bijna alle leeftijden gecoacht heb en iedere leeftijd heeft zijn charmes. Want als je een U8 een leeuw aan leert, de liefde en de blijdschap dat je daarvan krijgt, dat is immens. Dat is immens. Ik heb nog spelertjes bij Knessla die ik bij de U8 gehad heb, die nog altijd naar mij kijken als de coach, omdat ik hun eerste coach was. Mm-hmm. Dat blijft zo wat speciaal. Dus, iedere leeftijd heeft zijn charme. En daar ben ik ook wel in gegroeid. Ik was vroeger, denk ik, meer coach dan trainer. En ik heb mij daar ook wel in verdiept. Ook immens veel zaken rond 1-1, balbehandeling, 2-bal, 3-bal, tennisbal, ladders, al wat je wilt. En ik vind mijn vreugde wel overal. Maar als je mij toch vraagt mijn voorkeur, dan denk ik zo U14, U16 of U21.
Nee, dat is zo. En dan kunnen die ook veel meer verantwoordelijkheid... dat is ook een belangrijke factor als coach, hè? Die menselijke zaken aanleren. Hè? Ik was er juist even op mijn gsm aan het zien. Ik heb op mijn werk een chauffeur die momenteel stilstaat op de snelweg omdat hij geen diesel heeft getankt. Dus verantwoordelijkheid leren kinderen, dus ook via de... Ja, dat is ongelooflijk. Maar zo'n berichten krijg ik op de vrijdagavond om 9:30 met een collega. Chauffeur staat stil omdat hij niet getankt heeft. Oh. Ja.
Shit happens, hè. Shit happens.
Ja. Zeg, en Steven, je zei dat je heel ambitieus bent. In het begin van ons gesprek. Wat is uw ambitie? Heb je een uitgesproken ambitie? Of zeg je eerder... Allez, of nat een droom, zal ik het noemen? Of heb je eerder zoiets van... Ik zie wat er op mijn pad komt.
Oh.
Moet eerlijk... Dat is een moeilijke, hè?
Ja, dat is een moeilijke, omdat je... Ja, als je mij vraagt en dat een droom, ja, zo hoog mogelijk coachen. Maar sowieso kom ik dan op mijn beperkingen in. Ik ben trainer B. Ik ben ooit aan mijn A gestart, want dat is, ja, dat is een immense pakket. Mm-hmm. Ik heb geen LO-diploma of dergelijke, dus al dat theoretisch gebeuren moet ik ook nog doen. En ja, goed, dat is gewoon niet makkelijk combineerbaar met gezinsleven. En met, ja, je moet dan al coachen op een bepaald niveau. Dus ik denk dat mijn verhaal, veel coaches ook wel, dan zeggen, ja, ik herken dit.
Mm-hmm.
Dan zijn ze sowieso al ergens beperkt. Ja, je kunt al met stage-diploma's en al werken. Maar ik voel mij absoluut nu klaar om landelijk te gaan coachen. Maar als ik ooit de kans krijg om nationaal, wil ik dat ook wel doen. Mm-hmm. Ik heb altijd gezegd, als ik van basketbal mijn beroep kan maken, het zij in combinatie van jeugdtrainer, seniortrainer, wat dan ook... Dat ik dat wel voor. Ik zeg niet dat ik nu zoiets heb van ik wil ooit in eerste klas. Zeker niet. Ik denk dat dat is niet voor mij denk. Maar bedoel, er zijn meer mogelijkheden om je beroep te van maken. Ik denk de coaches die werk leveren in topsportschool, dat schitterend is en al. Maar dan kom ik opnieuw aan die beperkingen, B-diploma en dergelijke. Dus dan moet je daar zelf al niet over nadenken. Dus ja, basket is mijn passie. Ik denk dat een soort ja, uitlaatklep is, maar dat is veel meer. Dat is iets wat ik adem basketbal. Mijn vriendin zegt dat regelmatig. Maar ja, goed. Ik denk dat je dat ook ergens nodig hebt als je iets wil bereiken. Mm. En als je, ja, bijvoorbeeld nu als jeugdcoördinator ook iets, dat is een functie, ja, dat je bijna vrijwillig doet, bij manier van spreken, maar dat je, ja, zoveel tijd insteekt. En als je dat niet met het juiste hart doet, dan kom je daar nooit niet. Dus ja, voor mij is dat voorlopig Knesselaar. Ik heb ooit de kans om mijn landelijk te coachen ergens anders. Maar ik had zoiets, zolang dat ambitie in Knesselaar is, dus ik voel mij daar goed. Dat is op 15 minuten van mijn deur. Ik steek dat ook niet weg.
Ja.
En dat is makkelijk voor mij. Dan ga ik dat ook blijven doen. Maar zeg nooit, nooit. Ergens anders, dat zie je dan wel weer. Maar nu is voor mij de enige doelstelling naar landelijk gaan met Knesselaar. En daar een stabiele situatie uit creëren. En ondertussen verder groeien in de club. Ik heb gezegd dat ik absoluut wil eindigen met het verhaal dat we alle jeugdreeksen hebben. We zijn eigenlijk gestart met U10, U12. We zitten nu tot U16. We hebben nog juist U18 niet.
Ja.
We hebben op 2 jaar tijd de volledige meisjeswerking uitgebouwd. M12, M14, M16, M19 en 2 damesploeg. Die waren er wel, maar verder uitgebouwd. Dat we daar dus een volledige doorgroei hebben. En op het moment dat we in een situatie komen dat bij ons iedere jeugdspeler kan volledig zijn traject doen op zijn niveau en ook kan eindigen op zijn niveau, want dat is eigenlijk de doelstelling in Knesselaar: 1 landelijke ploeg, 1 hoogprovinciaal en 1 laagprovinciaal, om op die manier iedereen te kunnen laten doorgroeien. Dan denk ik dat onze doelstelling geslaagd is en dat we eigenlijk wel 4 mooi zijn op wat we doen. En dat is eigenlijk nu het eerste waar ik mee bezig ben en daarna zien we wel weer.
Well, nice. Mike, was jouw natte droom qua coaching, hè?
Zo hoog mogelijk. En nee, wat mijn droom. Wat mijn droom echt was, allez, echt is, maar dat is puur dingen. Ik zou ooit in eerste klas willen coachen en dat mijn broer arbiter is. Iets wat niet mogelijk is, maar ik weet dat niet. Dat is een van de laatste woorden dat mijn papa zei. En dat is hetgeen, ik weet dat dat niet realistisch is, maar wel hetgeen dat mij elke keer opnieuw houdt van oké, Mike, we gaan werken voor zo hoog mogelijk te gaan. Ik heb nog 1 laatste ding. Steven, het is eigenlijk een soort quizvraag.
Nee.
We hebben 1 ding gemeen. En Gunnar is al aan het lachen. We hebben iets gemeen. Dat is basketbal. Maar we hebben nog iets gemeen. Wat zou het kunnen zijn?
Wij hebben iets gemeen?
Wij 3.
Wij 3?
Ik weet wat.
Nee.
niet te verzoeken, Steven.
Nee, wij drie. Zijn we van dezelfde leeftijd? Nee, toch?
Ja. Dat? Moet ik een tip geven? VZW.
Ah, ja. Ik heb ook tip-off gehad, ja, absoluut. Ja.
Dus toen wij de tip-off hebben uitgevonden, gecreëerd, zijn we dat natuurlijk moeten gaan opzoeken. En toen zagen we VZW, tip-off, basketcampus, Steven van de Vijver. Ja. Dus gisteren denk ik dat ik een bericht stuurde naar Gunnar en ik zei... Gaat dat aanklacht zijn op in een live sessie?
Nee, ik ben daar samen met een ploegmaat toen, een goede makker, wordt goed als mee gestart.
Ja.
En eigenlijk wilden we dat wel verder bouwen, maar ja, ook tijd en dergelijke was niet zo evident. En ja, moet ik wel zeggen, gemeentelijke kampen, sport kan niet altijd evident, want sportdiensten willen ook doen en dit en dat. Dus ja, we botsen daar te veel op beperking. Maar dat was schitterend om dat te doen. En ja, dat is het kadert ook in het idee dat basket een beetje meer is dan gewoon een hobby. Je wilt van alles gaan doen. Maar ik moet zeggen, als ik jullie initiatief zag, was dat een beetje nostalgie uiteraard. Maar wat jullie nu doen is schitterend. Hè. Die huddles, dat is perfect. En ja, jullie zijn ook zo met dat spelletje bezig.
Ik ben blij dat we het Fiat nu hebben van de Godfather van Tipoff, dat we dat mogen gebruiken. Hè.
Het is een leuke naam, hè. Het is leuk. En...
Echt al meer dan 50 afleveringen dat ik schrik heb dat wij een Boston Brief hebben.
misschien nu wel, ja. Morgen.
Ja. Ja, die VZ2 is volledig opgedoet. Dus, het is volledig Fiat en je doet dat vrij goed, dus doe maar alle twee gewoon verder.
Nee, dat gaan we zeker doen.
Dan pak je wel een keer mee op een Euroleague trip. Dat mogen we wel
doen. Oké, dat doen we sowieso. Dat gaan we doen. Dat
mogen we wel doen.
Oké, nee. Nou, dat gaan we opschrijven. Sowieso. Gaan we sowieso doen, coach. Nee, kijk. Top. Ja, wel gaat nog schrik dat geen uur ging lukken om te babbelen over basket. Het is al langer dan een uur, hè. Dus nee, echt waar. Het was heel interessant. Weer wat andere zaken dan dat we anders besproken hebben met andere coaches. En dat is het juist leuke aan die podcast, hè. Dus Steven, merci dat je er wel bij bent. Veel succes tegen Alter. Ik zou zeggen, hou Bram Verbord uit de macht, maar dat is niet zo moeilijk.
En een topseizoen aan de bezig, Bram. Hij speelde echt een sterk seizoen. Hij is de leider van de groep. Ze gaan hem daar missen, vond. Ja, maar ik denk dat is dat ook wel zeer jammer dat hij moest stoppen. Ja. Ik wil jullie absoluut bedanken voor de uitnodiging. Want ik heb hier al heel grote namen zien passeren, binnenlands en buitenlands. En het is altijd leuk dat je dan ook eens uw kans krijgt om zoiets te vertellen. Dus ik wil jullie absoluut bedanken voor de uitnodiging. Ik vind dat wel een eer om hier aanwezig te mogen zijn.
Super, super.
Nee, graag gedaan. Ja. Dikke merci dat je het wou doen, Steven, ja, sowieso. Dus elke week een andere coach. En ons doel is het om iedere week te kunnen blijven doen. En we hopen dat alle coaches die we aanschrijven, dat die ervoor openstaan. Dus nog een keer merci en hopelijk tot een keer in real life.
Yes, graag gedaan. Goed weekend, mannen. En veel succes.
Yes, fijn weekend. Ciao, ciao. Bye-bye.
Bedankt om te luisteren naar De Huddle. Elke week nodigen wij coaches uit om hun visie over basketbal en coaching te delen met jullie. Op die manier kunnen coaches hun filosofie verruimen. Deze week kondigen we geen nieuwe coach aan, maar we willen jullie wel warm maken om de basketbalkliniek van het jaar te volgen. Op 9 mei zal coach Ettore Messina van Euroleague-ploeg Olympia Milaan een kliniek geven in Hasselt. Voor meer informatie ga naar onze Facebookpagina. Tot volgende week.